Podcast met Dennis van den Buis.
Welkom bij alweer een nieuwe Wijncast en we gaan het hebben over 31 jaar wijn proeven, wijn drinken en daar vooral ook een wijnkoopgids over schrijven. Als ik zijn naam zeg, dan gaat u waarschijnlijk knikken of zeker een belletje horen rinkelen. Frank van der Aura is onze gast. Frank, een heel goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij schrijft al 31 jaar die wijnkoopgids die in de rekken ligt. De beste wijnen onder de 10 euro, een aantal tot 15. Hoe is dat eigenlijk begonnen? Waarom ben je daar ooit mee gestart met die gids?
Wel, ik had een goede wijnvriend, hè? En wij kwamen elkaar tegen en wij zeiden, kijk, het is toch wel gek eigenlijk dat er 90% van wat er toen geschreven werd en over gesproken werd, dat het eigenlijk ging over een klein fragmentje, namelijk 10% van de markt. De dure, exclusieve cru's. Terwijl bij de mensen gewoon dit soort wijnen nooit in het glas kwam. En ons idee was, waarom als er dan over goedkopere, betaalbare wijnen wordt gepraat, wordt er ineens de doos met de verkleinbordjes opengetrokken. Hè? De wijntjes, hè? Het was niet slecht, weet ik wat. Dan begint men ineens de verkleutering van het bespreken over de wijnen.
En dat was echt vernieuwend, want we zitten midden jaren 80, eind jaren 80, wanneer dat idee rijpt.
We zitten einde jaren 80 en dan moet je ook weten, heel die markt was ook helemaal anders. Hè? Dus ik zeg altijd, toen dronken de dieren nog. Hè? Want je moet rekening houden, het internet bijvoorbeeld was er niet. Hè? En dus, maar vooral alles hebben wij zien veranderen in al die jaren. Hè? Dus toen wij begonnen en wij zeiden dat tegen een aantal wijnhandelaars, die toen dominant waren en die tussen haakjes ondertussen niet meer bestaan, hè? Dan zeiden die tegen ons, maar Frank, wat ga je nu doen? Ga je nu in godsnaam een gids maken voor goedkope wijnen? 1. Geen kat is daarin geïnteresseerd. En 2. Zoveel goede zijn er niet. En in die tijd klopte dat voor een stukje, want toen wij de eerste editie maakten, want wij kregen direct een enthousiaste uitgever achter ons, die zei, ja, waarom niet, dat is toch een nieuw idee. En dus de eerste editie kregen wij inderdaad een 1200, 1300 wijnen binnen, en uit 9 of 10 landen, wat dus al revolutionair was, want mensen zagen opeens dat er ook wijnen waren uit appellaties zoals Corbière, Minervois, ze zagen Californische wijnen in staan, veel Italianen, Spanjaarden, die zeiden, oh, wat gebeurt hier, hè? En in plaats van de vakantiewijntjes die ze kenden uit die landen. En ook de handel begon eventjes de ogen open te trekken, want het was een succes. Volgend jaar kwamen er een aantal af die men ook een Minervois, ook een Corbière, die kwamen er weer niet in.
En niet alleen de Bordeaux, de Bourgognes.
Nee,
want ik heb hem hier, de tweede gids heb ik hier voor me liggen. De 300 beste wijnen, beneden de 300 frank was het toen ook nog. Ja. Als je dat doorbladert, ja, dat is eigenlijk een staalkaart, toch nog vooral van die Franse wijn, inderdaad, een beetje Italië en Spanje. Maar je kan je dat niet meer voorstellen, dat dit de wijnwereld zou zijn die we kunnen kopen en drinken?
Nee, laten we zeggen, het aanbod is wel, het is heel gek eigenlijk. Hè? In die 31 jaar is het aanbod waanzinnig vergroot. Hè? Dus van die 9 à 10 landen zitten we nu op 42 landen waar het wijn van binnenkomt. Maar aan de andere kant blijft toch de constante van de drie graciën. Frankrijk, Italië, Spanje. We hebben een periode gekend dat we echt die curve zagen. Hè, de nieuwe wereldwijnen kwamen. Hebben we Nieuw-Zeeland. Dan kwam uit Australië van alles binnen. Zuid-Afrika te vergeten. Chili, Argentinië. En dan ook andere landen uit Europa. Hè. En dan zagen we dat zo in de tijd stijgen. Dat we zeggen, verdorie, de verhouding zit ongeveer zo op 40% was al niet Europees. En dat ging maar meer en meer en meer. Frans, dat duikelde. Hè. En dan opeens zagen we de laatste, ik denk 5 à 10, maar zeker de laatste 5 edities, zien we terug de pendel weer terugkomen. Hè? En in onze laatste editie, dus de nieuwe die er nu ligt, hebben ongeveer 7 op de 10 laureaten komen uit Frankrijk, Spanje of Italië.
En waar ligt dat aan? Hebben die wijnmakers iets veranderd? Hebben de wijnhandels hier andere toffe flessen gevonden? Of wat is de verklaring voor die terugkeer?
Wel, ja, laten we zeggen, ik denk dat het een combinatie is van factoren. Voor een stukje is het ook zo dat we voor bepaalde landen, neem nu Australië, hè, dat was een tijd ongelooflijk populair. En wat heeft Australië nu te maken met Europa? Heel weinig. Want de Australische dollar was te duur op een bepaald moment, dus je kreeg weinig wijnen die nog binnen die categorie vielen. Dan begon Australië ook te beseffen dat die 6 weken hè, met de boot naar en al de kosten en de logistiek, dat toch wel een zware factor was. En dan zijn ze beginnen te focussen op de Aziatische markt, vooral China, wat heel gemakkelijk is voor hen, dat is veel dichtbij. Dan hun eigen thuismarkt begon opeens wijnen meer te drinken, eigen wijnen te drinken. En die combinatie, die mix van al die factoren maakt dat je nu bijvoorbeeld een klein aanbod hebt van Australische wijnen, zeker in de betaalbare genre. Langs de andere kant, bijvoorbeeld is een land als Zuid-Afrika, is nu een van de morele winnaars ook uit deze gids. Ja, daar heb je dan weer een aantal importeurs die echt op prospectie gaan, die echt zeggen, ja, het bruist daar in Zuid-Afrika, je kunt ze in alle prijsvorken vinden, en die komen dan weer met dat te laten. Dus het is een beetje, we zien bijvoorbeeld ook Oost-Europa, Centraal- en Oost-Europa. Ja, we hebben een tijd gehad, ik weet niet of je nog herinnert, in begin de jaren 90 hadden we opeens Bulgaarse wijnen. Die lagen dan in de supermarkten voor toen 80 Belgische frank.
Ook bekend gemaakt door Clément Peres met zijn nummer Bocht van de Naldi. Ja, voilà.
2 euro, hè? 2 euro fles, toen in die tijd. En mensen zeggen, maar hoe komt dat nu? Die komen gewoon niet in jouw gids. Ja, omdat we ze niet lekker genoeg vonden. En dan is dat een tijdje blijven slabakken. En nu bijvoorbeeld de laatste 5, 6, 8, 9 edities, zie je dus dat er niet massaal, maar betere Bulgaren binnenkomen in alle prijsklassen.
Ja, is eigenlijk de consument dan de grote winnaar van 31 jaar wijnkoopgids? Want als je dat beschrijft, het scala is alleen maar toegenomen. Hè? Handelaars, aantal appellaties, landen, flessen, kleuren ook.
Ik denk dat er 2 grote winnaars zijn. Ik denk dat ook de handel een winnaar is. Want als je nagaat hoe de kwaliteit was van wat men binnenbracht in de allereerste gidsen, en je ziet nu welke, buiten de 300 stille wijnen en de 30 bubbels, als je dan ziet dat we nog 200-300 wijnen hebben, zeker die zo in de allereerste editie zou kunnen gestaan hebben, dan zie je de uitval, de lat ligt dat maar hoger. En dus dat betekent, dus ook de wijnmarkt, de wijnhandelaar, heeft dus een soort van benchmarking van wat er op de markt is, concurrenten, ziet ook dat de kwaliteit stijgt en begint ook zelf te investeren in betere kwaliteit, meer prospectie. Ik zie bijvoorbeeld nu ook dit jaar enorm veel uit Portugal komen, wijnen uit Portugal. Jaren geleden was dat alleen het speelterrein van een aantal professionals. En misschien wat in de supermarkten. Maar nu zijn er ook een aantal mensen die prospectie gaan doen, omdat ze zeggen, kijk, autochtone druivenrassen, dus die je niet overal vindt, dan prijzen vaak nog redelijk, en je vindt ze niet op elke straathoek. Dus met andere woorden, zo zijn er altijd maar meer en meer dus in de handel gekomen. Je moet niet vergeten, wij zijn dus op dit moment overgesatureerd, qua wijnhandelaars. Dus elk jaar komen daarbij.
Dat is niet te doen. Als je ze staan altijd achteraan opgesomd in die wijnkoopgids, met dan de flessen die het gehaald hebben. Als je dat vergelijkt met die gids hier van 89-90, die ik hier ook bij me heb, er zijn ook amper nog die het overleefd hebben. Hè?
Er zijn dus heel veel veranderingen gebeurd. Vooral de grote groepen, er zijn altijd negociants die gebleven zijn, die misschien van naam veranderd zijn of samengeklit zijn. Maar er zijn er toch een aantal grotere spelers die het heel lastig hebben gekregen. Dan heb je enorm veel nieuwkomers. Ook zelfs in de periode die we gehad hebben met de crisis 2008, 2009. Dan kwamen er elk jaar weer nieuwe wijnhandelaars op de markt. Je hebt ook, laten we zeggen, halve wijnhandelaars heb je ook natuurlijk. Je hebt dus mensen die ik de garagisten noem. Dat zijn diegenen. Die hebben een goede job, die gaan bijvoorbeeld naar Italië, drinken naar een fantastische wijn, brengen een paar flesjes mee, gaan terug op naar Italië, bestellen dan een palet voor hen en hun vrienden. De vrienden van de vrienden van de vrienden vinden die ook lekker. En voor je het weet, staat die garage vol met een aantal paletten wijn.
Het zijn wel marges van die grote natuurlijk, die eraf gaan.
Natuurlijk. Maar ze hebben het ook gehad bijvoorbeeld met sommeliers. Bepaalde jonge sommeliers die dus in een goed restaurant werken, die daar de koning zijn, want zij kunnen dus gewoon elke fles verkopen. En die dan ook op de markt gingen. Er zijn er nog een paar van over, maar een aantal hebben toch wel geleerd dat de horeca toch wel niet zo plezierig is.
Wat is dan de nieuwe trend met de wijnhandelaars? Je zegt heel veel, maar kan je daar ook een lijn in trekken wie er nu vooral opkomt of met welke wijnen of niche?
Nee, het is zo verschillend. Er zijn zelfs mensen die nog altijd in de markt duiken met producten, of laten we zeggen, segmenten van Frankrijk, Italië, Spanje. Dat blijft. Maar ik zeg, 7 op de 10 staan er al in. Maar je hebt ook mensen die naar Centraal- en Oost-Europa trekken en daar met nieuwe dingen afkomen. Ik denk, in het algemeen gesproken, is er minder sprake van specialisatie. Dus vroeger had je echt zo van, ik verkoop alleen Bourgogne, ik verkoop alleen Bordeaux, ik verkoop... Dat is een beetje gedaan. En dat komt onder andere door de eerste keer heb ik dat gezien door de opkomst van de cava. Toen de cava zo razend populair werd, dan kwamen er mensen die alleen maar Franse wijn hadden. En die brachten dan cava binnen. En ik wist niet dat cava ook in Frankrijk gebotteld werd. Maar dat was gewoon, de klant vraagt ernaar. Want ondertussen, dus zij hebben dus ook de horeca op die manier kunnen overtuigen. Dit is een goed product als wijnhandelaar, want het staat in de gids. Want dat heb ik een paar keer reactie gehad. Dat mensen mij zeiden van, kijk, Ik wil dat dingen laten proeven, ze wil, me doen het niet proeven, want ze hebben al genoeg rond hun oren. Tot in de gids staan en ineens, ja, doe mij eens 2-3 kartons. Dus die drempel is veranderd. Maar je vroeg ook, wie zijn de andere winnaars? En dat is natuurlijk de consument. Want de consument die heeft elk jaar, die kan geen duizenden wijnen proeven. Hè? Toch niet over zo'n lange periode. Want wij doen één ding heel duidelijk. Er zijn ook grote initiatieven en die doen dan een weekend of die doen 2 keer een grote proeverij. Er komen dan honderden proevers op af die elkaar van haar nog pluim kennen.
De grote concours zijn dat,
ja,
eigenlijk.
Ja, de grote concours en noem maar op. In binnen- en buitenland. Ik zeg niet dat dat slecht is, maar ik wil zeggen, wij doen bijna een half jaar erover. Hè.
Ja, want hoe gaat dat? Er staan hier nu inderdaad 300 beste wijnen onder de 10 euro. 60 feestwijnen, 30 boeiende bubbels. Ja. Hoe maken jullie die selectie? Want je zegt, die wijnen komen allemaal binnen, ze sturen die op van die wijnhandelaars. Ja. En dan?
Wel, vanaf einde maart, begin april, hè, dan beginnen de eerste binnen te komen. En wij proeven die in verschillende teams. Dat kunnen heel kleine teams zijn, met alleen professionals of semi-professionals. Dat kunnen gemengde teams zijn. Er zijn ook openbare dagen. Hè. Ik heb ook af en toe consumentenproeverijen waar inderdaad alleen maar eindconsumenten zitten. En we hebben een score, hè, verloop. En dat wordt dan allemaal bij elkaar geteld. En eigenlijk, het is heel gek, over al die jaren heen, over 250 wijnen bestaat er geen discussie, die drijven boven. Hè? En dan heb je een 100, 150 wijnen die heel dicht tegen elkaar liggen, waar we dikwijls nog extra proeverijen voor doen, om te weten, waar zit nu dat verschil in?
En hoe gaat dat? Weten ze wat ze proeven? In het glas zien ze de fles, weten ze waar die vandaan komt?
Het zijn altijd blindproeverijen. Hè? De blindproeverijen betekenen uiteraard niet dat de mensen geblinddoekt worden, maar de flessen.
Dus dat zou misschien ook eens iets geven.
Ja, dat hebben we ook al duivels gedaan om geuren te leren herkennen. Maar dus, in principe, hè, dus blindproeverijen. De ene keer is het thematisch, bijvoorbeeld, dan proeven wij, laten we zeggen, Puglia-wijnen. Hè? Of we proeven Toscane, of we proeven Jumilla-wijnen. De andere keer krijgen zij wijnen waar de prijs, dus wel de appellatie op staat, maar de prijs niet. Hè? Ze weten dan dat ze tussen, bijvoorbeeld tussen de, zeg maar iets, tussen de 10 en de 15 gaan proeven, of tussen de 5 en de 10 proeven. Dus wij doen een mix van al die proeverijen. Soms wordt zelf de appellatie niet gegeven. Waarom? Als je bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, Merlot zou hebben of mixen waar Bulgaren, Zuid-Afrikaan, Frans, Italiaans, weet ik wat is, dan weet je al zo dat er bij consumenten altijd een klein beetje een cliché is van, ja, het is maar een Bulgaar, hè, dus hij moet goedkoper zijn en zo. En dan zijn de verrassingen vaak heel groot. En al die dingen, dus een heel ingewikkeld systeem, maakt dan dat we uiteindelijk komen tot deze selectie, met die verstande dat wij in de eerste, allereerste die ze het gezegd hebben, dit is geen pauselijke boel die uitgevaardigd wordt, dus dat betekent niet dat er buiten die 330 dan, moet ik zeggen, de wijnen, dat al de rest die er niet in staat, dan bullshit is. Mm-hmm.
En als je dan naar jezelf kijkt, want ja, je bent dag in dag uit met wijn bezig, hoeveel van die wijn heb je dan zelf geproefd? Want je spreekt van al die panels. Passeren die nog allemaal ook langs jouw papillen?
Ik proef die allemaal, ja. En laten we zo zeggen, al de wijnen komen ook, hè, dus de halve flessen die nog over zijn, komen altijd terug bij mij, hè, zodat de anonimiteit gewaarborgd blijft. En wat ik altijd zeker doe na een proeverij, ik ruik nog, ik giet altijd een beetje in, ruik aan elke fles om te kijken, na zoveel uur is er iets veranderd. Hè? En soms is er dan een wijn die redelijk gescoord heeft, maar die plotseling openplooit. Want je moet ook nemen, we hebben wijnen meestal jonge jaren. Soms zijn er inderdaad ook jaren bij van 8, 9 millisiems geleden. Maar meestal zijn het toch de meest recente oogstjaren in wit en rood. En ja, sommige van die wijnen zijn recent gebotteld. Want de laatste mogen binnengebracht worden in ongeveer medio juni.
Dan zit je met een nieuwe wereld, al van 2018.
Ja,
hè?
Ja, maar daarom doen we het ook. Hè? En plus er zijn ook een aantal betere appellaties, of hoger aangeschreven appellaties, die ook wat later bottelen, omdat ze bijvoorbeeld op een barrieken zijn geweest, op eikenvaten. En die dingen allemaal maken dus ja, dat we een mix hebben. We proberen het zo, ik ga nu, ja, ze zien de aanhalingsteentjes, zien ze niet, maar zo wetenschappelijk mogelijk te doen, maar ook niet op die manier, zoals bijvoorbeeld, we gaan geen tannine-indexen en we gaan niet over residuele suikers.
Het gaat over die eindconsument, ja. en over dat glas, hè. Ja. Wil dat dan zeggen dat jij, als jij een flesje nodig hebt, dat je ook je eigen gids gaat raadplegen en eens kijken, wat kan ik vandaag drinken? Want je moet verzadigd zijn na zo'n proeverij, toch?
Ja, we spuwen natuurlijk. Hè. Je moet ook rekening houden. We drinken ze niet allemaal op. Hè. En ik doe natuurlijk nog andere proeverijen. Ik heb ook nog andere wijnen. Nee, het gekke is eigenlijk dat ik, als de gids uit is, dan is er een beetje de campagne. Dan moet ik ze eerst eens boeken, noem maar op. En dan is het vaak het geval, en dat geldt ook voor een paar kernproevers, dat we soms te laat zijn om al eigen wijnen te gaan kopen. Die soms zo snel uit de rekken verdwijnen, dat we zeggen, verdorie, ik heb zo een van mijn proevers, en die had, die weet het nogthans, en die was 2,5 weken na de proeverij, dus nadat de gids uit was, was die naar een supermarkt geweest die er al heel goed scoorde. En die had dus, geloof ik, 5-tal laureaten, waarvan 2 of 3 Oscars, erelaureaten. En die kwam dus daar binnen, en elke keer stond hij voor een leeg rek. Hè? En die ging dus naar de wijnverantwoordelijke. Die zegt, ja, maar kijk. Hè? Ja, zegt hij, maar ik weet niet wat er aan de hand is, maar die vliegen hier buiten. En ik heb naar Brussel gebeld en ze hebben echt op dat punt ook te weinig van die en die. En dan heeft hij het boekje getoond. Ik zeg, ja, dat is er aan de hand natuurlijk. En mensen komen daarop afgespuurd. En wij zijn soms te laat, hoe gek het ook klinkt.
Volg jij ook met de gids en met hoe je hem opstelt de tendensen? Want bijvoorbeeld, wat mij is opgevallen, rosé, dat staat er dan niet in, terwijl dat toch ook heel hard aan het boomen is.
Ja, rosé hadden wij op een bepaald moment. Hè? En we hebben dat hoofdstuk uiteindelijk, hoofdstukje moet ik zeggen, hebben geskipt. En wel om de volgende reden. De gids komt uit eind september, begin oktober. Dat is niet de rosé-periode. Tweede punt is, als je het in de gids zet, dan is het ook de bedoeling dat mensen het, laten we zeggen, het jaar zeker kunnen rondmaken met. Hè. En veel van die rosés die we binnenkregen, die waren onvoldoende gestructureerd. Die waren bijvoorbeeld perfect. We proefden die in april, we zeggen, god, deze zomer moet je dat drinken. Maar dat ga je niet in een gids zetten die in oktober uitkomt. En dan, een ander fenomeen was dat de handel zelf het onvoldoende binnenbracht. Hè. Ze mogen maar een beperkt aantal wijnen binnenbrengen. En dan brengen ze liever rood of wit binnen, dan dat ze rosé binnenbrengen. Dus alles bij elkaar hebben gezegd, kijk, ik heb andere kanalen waar ik over rosé kan schrijven, dat doen we niet in de gids. Want voor de rest, we hebben al zoveel trends waar we eigenlijk als eerste bij zaten. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld witte wijnen hebben wij zien veranderen. Kun je geloven dat de allereerste witte wijnen, zoals Gascogne, de kleine landwijntjes en noem maar op, dat was niet te drinken. Ik heb ooit eens gezegd van, kijk, als je die open deed, het was net of dat je aan het drinken was van een of ander urinestal van een ziekenhuis. Hè? Die zagen er verschrikkelijk geel uit. Dat stonk zelfs geoxideerd. Dat was gewoon verschrikkelijk. En het waren wijnen van het laatste millennium. En dan hebben we technieken zien komen, zoals maceration pelliculaire, de pelweking. Dus het contact met de pel, waar er opeens veel meer tropische aroma's kwamen. Waar kleine wijntjes, enorme, en nu doe ik zelf wijntjes, maar het waren inderdaad kleine. Hè, opeens veel interessanter werden, sappiger werden, zestiger werden. Dat hebben we gezien. We hebben ook natuurlijk technieken gehad zoals koude fermentatie, dus op lagere temperatuur fermenteren. We hebben ook gezien wat er met de eik is gebeurd. Hè. Namelijk op een bepaald moment kregen we overal oaky karakters in wijnen. Wijnen die het niet konden dragen en verdragen. En dan zien we nu ook de laatste jaren, zeker nu dat we naar de 15 euro ook een aantal wijnen toelaten, dat er dan wijnen bij zijn waar men speelt met die eikenvaten. Hè. Andere origines, kortere periodes, bepaalde druiven die wel en niet op eik worden. En zo zijn er variaties, dat hebben we gezien. We hebben de schroefdop zien opkomen. Dat
is ook, je bent daar een heel grote voorstander van. Hè. In alle stukken, columns, geef je eigenlijk een lap rond de oren aan alle wijnbouwers die dat niet doen. Leg eens uit waarom.
Nee, ik breek er een lans voor, omdat ik vind, zeker voor, denk ik, voor 80-90% van de wijnen die toch worden gedronken de eerste 2 jaar na hun botteling. Ah, daar is schroefdop ideaal voor. Hè? Want wat krijg je anders? In sommige van die wijnen krijg je dan van die, inferieure kurken vaak. Hè? Het is al verbeterd tegen vroeger. Hè? Echt, het is veel, veel verbeterd. Want het percentage kurkflessen die we hebben, zelf in die prijskast, is echt beperkt. Maar dan krijg je van die verschrikkelijke, idiote krukken, maar vooral die afschuwelijke plastieke rommel. Hè. Dat vind ik verschrikkelijk. Heb gezet. Er zijn oordopjes hè, voor geluid af te sluiten. Dat is niet voor een fles af te sluiten. Je breekt er je krukentrekkers op. Dat komt eruit, dat zwelt op, of dat het een of andere obesitas kurk wordt. Dat krijg je er niet meer ingeduwd en zo. Terwijl een schroefdop klik, het helpt ons ook natuurlijk als je duizenden wijnen moet ontkurken, is klik natuurlijk. Hè. Heb ik liever een klein twistje dat ik moet geven dan de kurkentrekker. En ik denk ook dat het voor de meeste wijnen beter is. Ik heb trouwens in Australië, die dus al pionier zijn geweest hè, op het vlak, heb ik proeverijen gehad met topwijnen. Hè, rode topwijnen en dure topwijnen die op schroefdop zaten. En waar we die schroefdop en ook natuurkurk naast elkaar uit hetzelfde jaartal konden proeven. Wel, ik moet zeggen, dat heeft mij er helemaal van overtuigd. Het is een andere evolutie, hè, want met schroefdop krijg je, natuurlijk niet als je de wijn binnen het jaar of de 2 jaar drinkt, hè, maar voor wijnen die kunnen weggelegd worden, die verouderen trager. Dus je moet terug eventjes... Je kan dat niet gaan betrouwen op al die mooie oogstlijstjes. Zo van, ja, je weet, dat jaar moet je binnen de 10 of 15 jaar drinken.
En dat komt omdat er dan helemaal geen lucht meer bij kan. Is ja, dat de reden?
Dat is een andere, voilà, dat is een andere ding. En weet je zelfs zo dat men experimenteert met schroefdoppen om daar mini-gaatjes in te maken, sommigen. Om toch een mini-oxidatie te geven, dat die wijn toch wat kan evolueren. En dat is echt, wat ik heb bijvoorbeeld zelf vanuit, want iedereen doet het, hè, want mensen denken van ja, het zijn de Australiërs, zijn de nieuwe wereld. In elk groot château van Margaux en Château Margaux en alles, liggen daar ook op dit moment, geheim natuurlijk, in een kelder waar het publiek niet komt, ook schroefdoppen, maar men volgt dat op, men wil kijken wat dat geeft. En men is nu al die experimenten aan het doen om te kijken, op het moment dat de consument dat aanvaardt, de markt dat aanvaardt, Dan kunnen we misschien daarmee afkomen.
Ja, want dat hangt ook van land tot land af. Hè. Je hebt nu Albert Heijn, vooral op Nederland georiënteerd, die hebben veel meer schroefdop, omdat dat daar meer is ingeburgerd. Ja. Is het echt wachten tot dat kantelmoment komt?
Ik denk het kantelmoment kan komen door de grootdistributie. Hè. Je noemt Albert Heijn, maar ook als ik nu ga, bijvoorbeeld, ik ga naar de Leiden, ik ga naar Carrefour, ik ga naar de Dommer op Colruyt, dan zie ik daar in verhouding, terwijl het er toch een aantal zijn die zelf bottelen, hè, miljoenen flessen zelf bottelen, zie ik in verhouding weinig schroefdoppen. En dan denk ik, waarom? De meeste van die wijnen die je zelf bottelt, moeten zelf in het jaar gedronken worden. Doe daar een schroefdop op. En als mensen 10 wijnen op een rek zien staan, waarvan 5 of 6 met schroefdop, dan gaan ze niet meer zeggen, ja, maar dat is voor limonade. Nee, dan gaat men dat gewoon worden. Hetzelfde, bag-in-box, de bibs, hè, de wijndozen met het tapkraantje. Die hebben nog een heel lange evolutie te maken, want nu zijn er een aantal die echt goede wijnen op het domein, ja, gedoosd moet ik zeggen, gebotteld kun je niet zeggen, hè. Daar is mijn bb, de kwaliteit stijgt, hè. Maar laten we zeggen, 10 jaar geleden, toen de eerste bibs gecommercialiseerd werden, dat was huilen met de pit op, hè. Dat was verschrikkelijk wat daarin zat.
Om dus maar te zeggen, qua perceptie vaak en wat je uiteindelijk drinkt in het glas, een heel groot verschil, en dan zitten we terug bij jullie gids natuurlijk. Het is de 31ste editie, je hebt al gezegd wat er veranderd is. Ik heb het ook eens becijferd, nu gaat het onder de 10 euro. Toen was het 300, als je dat met inflatie zou berekenen, 300 frank van 89.
Dat zou elke wijn er kunnen instellen.
Het is 13,5 euro eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk de wijn is goedkoper geworden als product.
Absoluut. Toen hebben we de 30ste editie maakten, geloof ik, heb ik in het voorwoord gezegd van kijk, ik ken geen enkel ander voedingsproduct, hè, dat eigenlijk goedkoper is geworden in verhouding. Hè? Maar kijk ook naar andere producten. Hè? In de tijd dat wij begonnen met onze fantastische nieuwe initiatieven, zeiden we gaan de wereld veranderen. Wat bleek toen? Dat dan kon je een brood bijvoorbeeld kon je kopen en dat kostte 18 Belgische frank. Hè? Laten we zeggen, ongeveer, zoiets. Ja, hè? Een halve euro. Hè? Ja, als je nu een brood gaat kopen, die is 2,5 euro hè? Gesneden. Hè? Je moet maar eens kijken wat een liter benzine of diesel kost. Hè? En dan val je echt achterover. Ik spreek niet over sigaretten en dergelijke, want dat is natuurlijk een andere reden. Maar als je al die elementen optelt, dan zeg je, ja, eigenlijk is wijn goedkoop geworden. Want zelfs als ik zou zeggen, 7,5 euro, het is 300 Belgische frank ongeveer, dan kan ik uit deze gids, de 31ste keer, kan ik nog misschien 60, 70 wijnen in die eerste gids zetten. Dus ik ken geen enkel ander product dat zo, 1, in aanbod is gegroeid, en 2, dat zijn prijs eigenlijk achteruit heeft laten boren. En dat komt voor een groot stuk door een van de grootste evoluties, namelijk de wijntechniek en technologieën. Er is de kennis over hoe wijn gemaakt wordt, want er zijn sommige mensen die zeggen, ja, maar de wijnen, ze nivelleren. Hè? En ik doe dit specifiek op deze toon, omdat ze dan altijd een beetje otijn worden, hè. Ik zeg nivelleren van smaak. Ten eerste is het niet waar, want er zitten 1000 verschillende smaken in al die wijnen. Maar vooral, als we niet die techniek hadden gehad, en als we niet die kennis hadden gehad, en niet dus ook kennis van terroir, hè, maar dus niet alleen van de technieken in de chaise en in de kelders, ja, dan was er misschien nu een aanbod dat een tiende was van wat we nu krijgen. Mm-hmm. En dan zouden de prijzen van die wijnen gemakkelijk het dubbele geweest zijn. Dus dankzij al die technieken en dankzij mensen die eraan gesleuteld hebben, is het aanbod zo gigantisch geworden dat men eigenlijk overal, als men een beetje, laten we zeggen, eerlijk is, en als men een goede terroir heeft, hè, moet men denken, en als men zijn druiven goed verzorgt, en men zijn rendementen beperkt, en noem maar op, kan men eigenlijk degelijke tot zeer goede wijn maken.
Als je nu terugkijkt naar jouw eigen smaakpalet van eind jaren 80, toen je daaraan begon, en waar we nu staan in 2019... Is Frank van der Aura 2018 dezelfde wijndrinker als die eind jaren 80?
Nee, ik ben natuurlijk ook beïnvloed door het feit dat ik zoveel meer kan proeven en zoveel verschillende smaken heb. En bijvoorbeeld toen wij starten, ik wist niet zelf dat Mavrout en al die Bulgaarse bijvoorbeeld druivenrassen, dat die er waren. Torontes, dat had je toen niet. Hè? Dat is de druif uit Argentinië, die doet aromatische druif. Albarino uit Spanje, ik denk niet dat er iemand dat weet. Verdejo, Rueda, dat is een mooi voorbeeld. Rueda, daar klop ik graag op mijn borst voor. Rueda hebben wij zo 12, 13 edities geleden, kregen we dat voor de eerste keer binnen. Dus de witte wijnen uit die regio van Castilië. En toen heb ik letterlijk geschreven, let daarop, want we hebben er 2 of 3 in staan. Dit is nu echt een witte wijn, een sec meestal, uit Spanje, die nog betaalbaar is. En die gaat volgens mij Gensters slaan. Nu worden we om de oren geslagen met Ruedas. Het enige verschil dat we dan daar weer gezien hebben, in de beginfase kregen we veel Sauvignon uit Rueda binnen, of Sauvignon een beetje Viura. En nu is het allemaal Verdejo, de lokale druif. En dat is misschien een van de meest opvallende zaken. 1. De witte wijnen die zo enorm in kwaliteit zijn gestegen. 2. Ook in rood, dat men gedoseerder is beginnen werken met eik. En ook fraîcheur, echt gevonden heeft en daarnaar streeft. Want anders krijgt men plompe wijnen. En dat gecombineerd met een palet van, ik spreek over 42 landen, maar ik denk dat er honderden druivenrassen zijn. Dus al die druivenrassen, ook inheemse druivenrassen, die nu in nieuwe blends worden gebruikt of zelfs solo worden gebotteld. En dat heeft uiteraard ook mijn smaak veranderd.
Kan ik jou 1 favoriet vragen uit die nieuwe gids, of is dat echt te moeilijk?
Dat is onmogelijk voor mij, maar dat wil zeggen, dat hangt ook over, wijn is voor een groot deel emotie. Hè? Dat vind ik ook zo, dat vond ik eerlijk gezegd een van de grootste complimenten toen we vorig jaar, met onze 30e editie, dat we daar mensen lieten spreken over hoe dat we de wijngids ervaarden, wat dat betekende voor hen. En toen was er iemand die ook zei, jij bent een van de weinigen die ook een wijn kan schrijven, de emotie van de wijn. Hè? En dan moet ik eerlijk zeggen, dat is ook wat ik wil. Hè. Je hebt natuurlijk de facts en figures, je hebt de objectieve dingen, maar eigenlijk wijn is emotie. En ik vind gewoon, als je dit eigenlijk hebt, dan ja, een glas wijn drinken is een glas emotie drinken. Je opent niet alleen, je opent een cultuur vaak, hè. Je opent alles wat erbij hoort. En dat vind ik heel belangrijk, dat we dat kunnen benadrukken, ook via die gids. En dus een favoriet zou ik echt niet kunnen weten, omdat het hangt van emoties af, het hangt van omstandigheden af.
En dus moeten mensen met al hun emoties snel naar de boekhandel om die nieuwe wijnkoopgids 2019 in huis te halen, is uitgegeven bij uitgeverij Vrijdag.
Daar word ik heel emotioneel van.
Op de bankrekening als het binnenkomt.
Ik hoop het. Maar je weet, we zijn altijd een van de goedkoopste boeken. Hè? Het is niet dat we een coffee table boek van €100 hebben gemaakt. Hè? Dus,
Iedereen kan ervan genieten. En als je dorst hebt gekregen, moet je snel erin gaan bladeren om die emotie te koppelen aan een fles. Daarmee zit er alweer een aflevering van onze Wijncast op. Aarzel ook niet om te laten weten wat je ervan vindt via de site www.wijncast.com of op Facebook of Twitter. En abonneer je zeker op deze podcast op je smartphone via de app waar je die podcasts haalt. Graag tot een volgende keer, tot een volgende Wijncast.